Gemeente, u en ook de jongeren en de kinderen in ons midden hartelijk welkom. Ook gasten die in ons midden zijn en zij die via de kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmiddag gaat in deze dienst voor dominee L.C. Buys van de Bethelkerk. De schriftlezing is de brief van Paulus aan Filemon. Het hele hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. De collecten zijn bestemd in de dienst voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 27, de versen 3 en 7. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nimmer laat varen de werken van zijn hand. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar de eerste drie versen gaan zingen van Psalm 95. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik weet niet op welke manier u deze woorden hebt meegezongen. Of die inhoud ook echt uit uw hart gegrepen is. Dat deze grote God die alles gemaakt heeft, onze God wil zijn. We willen met de kerk van alle tijden, alle plaatsen ons geloof belijden. En wat zou het geweldig zijn als u daarna vanuit uw hart zou kunnen zingen. Deze God is onze God. Ja, hij is ook mijn God en toeverlaat. Psalm 48 vers 6 als antwoord op de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevarend in hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo komen wij tot u met een belijdenis op onze lippen. Tezamen met het verbondsvolk Israël zingen we die oude woorden. U bent onze rijkdom. U bent ons heil. Maar Heere, het zijn zulke grote woorden. Als we die woorden zingen in de kerk en we leggen ons leven daarnaast, Heere, dan moeten we belijden dat het er zo ver bij vandaan staat. Vergeef ons, Heere, onze zonde. Vergeef ons dat we vaak de dingen wel weten en toch er langsheen leven. Wij bidden u om uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor de dienst van u. Geef, Heere, dat we telkens opnieuw mogen zien wie u bent. Zo eindeloos groot, schepper van hemel en aarde. Te midden van dat grote heelal ziet u ons, kent u ons. En komt u naar ons toe in de Heer Jezus Christus, met woorden van genade, uitnodigende woorden, liefdevolle woorden. Heere, geef toch dat we die woorden niet afwijzen, dat we niet aan u voorbij gaan, Wilt u zelf werken met de kracht van uw geest in onze harten? Wilt u zelf bewerken dat onze mond u de lofzang zingt met een hart dat u is toegewijd? Heer, wij mogen hier samen zijn. We weten ons verbonden met zoveel en die samen zijn in uw naam hier in Veenendaal en ver daarbuiten. Heer, in deze periode denken we ook aan Indonesië. Het zendingswerk is vanuit onze kerken 100 jaar oud. En er mocht een dochterkerk ontstaan. Heer, wij danken u voor uw zegen daarin. En wij bidden u, wilt u die zegen bestendigen, dat uw woord gehoord mag worden, ook in dat gebied, ook tegenover allerlei dreiging. Het is soms zo moeilijk. Er zijn zulke tegenkrachten. Heren, dat laatste ervaren we ook in onze eigen samenleving. Help ons, heren, om ons plekje in te nemen in Nederland en om vanuit uw woord te leven, om vanuit uw woord in de samenleving te staan en uw woord te laten horen. Wij vragen u, wilt u ons daarvoor toerusten? En wilt u zo ook de Bijbel voor ons open doen? En wilt u ieder van ons aanspreken, opdat we aan uw hand ons leven vorm mogen geven. Trouwe Heren, wees uit genade ons allen nabij. In Jezus' naam. Amen. We openen Gods woord bij de brief van Paulus aan Filemon. Daarna zingen we uit het woord van onze God, Psalm 133, de versen 1 en 3. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat u de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en u ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem hem dan, met wie ik innig verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heer. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Here. Verkwik mij innerlijk in de Here. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. We willen met elkaar de gelezen brief overdenken en dan heel in bijzonder vanuit die woorden van vers 10 en vers 16. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. En dan zien we dat Onesimus door Paulus teruggezonden wordt naar Filemon. En dan zegt Paulus ook iets over de plek van Onesimus ten opzichte van Filemon. Hij ontvangt Onesimus terug, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. We willen na de verkondiging zingen van Psalm 103, de versen 1, 2 en 7. Een lofprijzing aan God, om wie Hij is in zijn machtige genade voor zondige mensen. Een God die als een vader wil zijn voor diegene die Hij roept. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik dacht dat 150 jaar geleden de slavernij was afgeschaft. Maar onlangs zag ik een krantenbericht dat meldde dat er wereldwijd nog 880.000 slaven zijn, dus bijna 900.000 slaven wereldwijd. Ik weet niet wat het woord slaaf bij u oproept, welk beeld jij daarvan hebt. Wat is een slaaf eigenlijk? Nou ja, bij ons is natuurlijk het meest bekend dat beeld van de slavenhandel van onze gouden eeuw, van de VOC en dergelijke. Uit Afrika werden negers getransporteerd naar bijvoorbeeld Suriname. Onderweg stierven de meesten, maar de sterkste bleven in leven. En die waren van grote waarde op de plantages. De slaven van tegenwoordig zitten niet meer op die manier gevangen. De slaven van nu zijn gevangen door economische banden. Ze zitten klem in een systeem van financiële verplichtingen. Jongens en meisjes, je kunt bijvoorbeeld geboren worden op het platteland van India. Uit arme ouders, die zo klem zitten dat ze geld nodig hadden en dan leenden ze bij de grootgrondbezitter en op een gegeven moment kregen ze niet meer, maar dan was er een opening om dan geld te lenen op het hoofd van een kind of van een kind dat nog geboren moest worden. Dat gebeurt vandaag, hè, in deze wereld. Dat je dus geboren wordt met een schuld die zo groot is dat je in een leven lang hard, vreselijk hard werken, dat nooit kunt afbetalen. Anno 2013. Of een heel ander type slaven. Vrouwen uit arme streken die niets vermoedend naar een vreemd buitenland worden gelokt om daar te kunnen werken en geld naar huis te kunnen sturen. En eenmaal in dat verre buitenland waar ze niemand kennen en de taal niet spreken, daar gebeurt ineens van alles aan nare dingen. Allerlei kosten komen onverwacht op hen af. Ze moeten lenen, ze worden verkracht, ze worden geestelijk geknakt. En dan is uiteindelijk de seksindustrie de enige mogelijkheid die geboden wordt om de schulden weg te werken. En die seksindustrie is veel minder ver weg dan we wel eens denken. Als jij op internet die mooie plaatjes van vriendelijk lachende blote vrouwen bekijkt, dan schaam je je misschien al vanwege wat God over die dingen zegt. Maar je kunt daarbij halen dat je grote kans loopt dat je dus meedoet aan slavenhandel. Blijf alsjeblieft bij dat soort dingen weg. En als het jezelf niet lukt, omdat je zo klem zit in je verlangens, zoek alsjeblieft hulp. Dat zijn slaven van 2013. In de Bijbel komen we de slaven tegen uit de oudheid. Die hadden het over het algemeen gesproken beter. Jongens en meisjes, misschien een beetje een rare vergelijking. Maar jullie hebben vast wel eens koeien gezien in de wei. Toch? Nou, die zien er vaak heel goed uit. Want een goede boer weet dat hij de beste opbrengst heeft als hij goed voor zijn dieren zorgt. Dus een boer zorgt goed voor zijn koeien. Alleen ze mogen natuurlijk niet zomaar de straat op, zomaar daarheen gaan waar ze zelf willen. Nou, dat was eigenlijk met de slaven in de oudheid ook het geval. Ze konden niet overal heen waar ze zelf wilden, ze waren bezit, maar meestal werd er behoorlijk goed voor hen gezorgd. Bijna 2/3 van de mensen was slaaf. Slaven deden het werk van onze machines met bijbehorend productiepersoneel. Daar draaide eigenlijk de hele samenleving op. En het klonk misschien wel mooi om vrij te mogen zijn, maar de meeste gewone, vrije mensen waren straatarm. Eten en drinken, onderdak en kleding waren allerminst vanzelfsprekend. En als je slaaf was, werd voor al dat soort dingen gezorgd. Onesimus is een van die slaven die het naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet zo slecht heeft gehad bij zijn heer. En toch lezen we uit de brief van Paulus aan de meester van Onesimus, bij wie die is weggevlucht, dat het niet helemaal lekker zat tussen Onesimus en Filemon. Hoe het precies is geweest, in elk geval speelt Paulus met die naam Onesimus. Het was een gangbare slavennaam. Die naam betekende nuttig. Maar Onesimus was helemaal niet nuttig. Hij was blijkbaar een lastpak. En wat hij verder nog heeft gedaan, daar laat de Bijbel zich niet over uit. In elk geval is hij gevlucht. En als je als slaaf vluchtte, dan was dat levensgevaarlijk. Als je gepakt werd, werd je in elk geval zwaar mishandeld. En heel vaak had het ook nog dodelijke afloop. Dus als je ging vluchten, dan moest je zo snel mogelijk, zo ver mogelijk wegkomen. En dat kon eigenlijk alleen als je geld had. Dus het is zeer waarschijnlijk dat Onesimus gestolen heeft van Filemon om zo snel mogelijk, zo ver mogelijk weg te komen. Hoe Onesimus gereisd is, dat weten we niet. We weten zelfs niet waar hij precies is uitgekomen. Ja, bij Paulus. Maar waar Paulus op dat moment precies gevangen gehouden werd, daarover bestaat verschil van mening onder de uitleggers. Er zijn er die denken aan Efeze, dat ligt betrekkelijk dicht bij Colosse, dat wat meer in het binnenland ligt. Anderen denken aan Caesarea. Persoonlijk denk ik het meest aan Rome. In die jaren tussen 60 en 62 na Christus, u kunt daarover lezen in Handelingen 28, als Paulus daar in die eigen gehuurde woning mag verblijven, en als daar van alles en nog wat kan gebeuren in dienst van het evangelie, dan is er alle ruimte om iemand als Onesimus in te schakelen. En juist daar kan Onesimus van grote dienst geweest zijn voor Paulus. In elk geval waren er veel slaven die naar Rome vluchtten, omdat je daar in de mensenmassa kon opgaan en anoniem kon blijven. Apart dat Onesimus er niet voor kiest om anoniem te blijven. Onesimus kiest er op een bepaald moment voor om contact te zoeken met Paulus. Waarom? We weten het niet. Misschien zat hij klem en kende hij Paulus uit de verhalen van zijn meester. Dat zou kunnen dat dat hem toch naar Paulus toedrijft. Of een tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat in die wereld van de slaven en de weggeslopen slaven het evangelie heeft geklonken en harten heeft geraakt. En via het contact met medeslaven zou het zomaar kunnen dat ook het hart van Onesimus is geraakt. En dat hij zo meebeweegt naar Paulus toe. In elk geval, als Onesimus bij Paulus komt, mag Paulus hem verder onderwijzen en tot God leiden. Ik weet niet of u daar ervaring mee hebt, maar dat is zoiets geweldigs. Om iemand naar Christus te mogen leiden. De meeste van ons kennen waarschijnlijk wel die vermoeiende discussies, dat getouwtrek. En je probeert iemand mee te krijgen in je gedachten, iemand te winnen voor het koninkrijk van God. Een collega, iemand op school, of misschien veel dichterbij, een vriend, of misschien wel je vader of je moeder of je kind. En wat kan dat moeilijk zijn? Wat kun je soms moedeloos worden van pogingen om die ander te laten zien wat God jou heeft laten zien? Het is belangrijk om er toch mee door te gaan. Maar het maakt ons wel heel klein. Het doet ons beseffen dat wij het geloof niet kunnen geven. En als u de Bijbel opendoet, dan ziet u hoe in de Bijbel ook aan alle kanten diezelfde dingen voorkomen. Ik denk bijvoorbeeld aan die wonderlijke reeks koningen uit het Oude Testament. Als we denken aan de goddeloze koning Achas met zijn vrome zoon Hiskia, met zijn goddeloze zoon Manasse, met zijn vrome zoon Josia, dan denk je, hoe is dit mogelijk? En toch, dat is de werkelijkheid van het leven. Wij kunnen het voorleven uitdragen, maar wij kunnen het hart van de ander niet openen. En wat is het dan geweldig als u ook dat andere mag kennen? Ik kan zomaar een heleboel situaties bedenken van mensen die door de geest van God zelf zijn aangeraakt. En als door een magneet getrokken bewegen die mensen zich in de richting van Christus. Ze drinken de boodschap in, want op de een of andere manier zijn ze geraakt door God zelf. En wat is het dan fantastisch om in zulke situaties te mogen vertellen over de Heer Jezus, om de Bijbel te openen en hen bij de Here te brengen. Als ik zo over deze dingen spreek, dan wil ik toch nog een stapje dieper gaan. Kent u die dingen voor uzelf? Niet alleen voor die ander, maar bent u kind van God? En jij? Ook dat is iets wat we niet kunnen maken. Waar we van genade afhankelijk zijn. Maar in de lichtcirkel van het evangelie gebeurt het wel. Dat als de Bijbel opengaat en die woorden van God klinken, dat het raakt, dat we beseffen, dit is de volle waarheid. En dan kunnen we klem zitten met allerlei gedachten over onszelf, of we wel bij God kunnen horen en hoe dat dan allemaal moet enzovoort. Maar die waarheid van de Bijbel raakt, broeders en zusters, het evangelie nodigt. Kom dan tot hem met alles wat u bezighoudt. En wees ervan verzekerd, als daar van binnen getrokken wordt en we verlangen naar God en zijn dienst, dan is dat iets wat alleen bij de Heere zelf vandaan kan komen. Uit onszelf komen zulke dingen niet op. Laat je dan trekken door de Heere. Spreek samen over deze God. Over die machtige God die zondaren bekeert. De God die een Onesimus bij Paulus laat komen. En die Paulus zo leidt in het spreken dat het datgene laat klinken wat Onesimus nodig heeft. Geweldig om zo te lezen hoe Onesimus door God zelf in het hart is geraakt en hoe God Paulus daarbij heeft gebruikt en hoe zo die Onesimus kind van God is geworden, maar ook een geestelijk kind van Paulus. Hoe daar die intieme betrekking is, hoe ze verknocht zijn aan elkaar. Geweldig om te mogen lezen van die eeuwige redding. Maar daar staat geen punt. Daarmee is het werk van God nog lang niet klaar. Onesimus is door dat werk van God in zijn leven veranderd. Hij is van onnut, inderdaad zoals zijn naam zegt, nuttig geworden. Van grote betekenis voor Paulus. Ook in de dienst van God. Onesimus is veranderd in relatie tot God, maar ook in relatie tot de mensen om hem heen. Uitermate nuttig werk doet hij voor Paulus. En meer dan dat, Paulus houdt van hem als van een eigen kind. Mooi trouwens, als je dat zo leest. Paulus, altijd vrijgezel gebleven. En toch kinderen, geestelijke kinderen. Mocht u single zijn, ik wens het u toe om zulke kinderen te mogen ontvangen. En zulke banden met mensen, leeftijdsgenoten, maar ook met nieuwe generaties, met jongeren. En dan op zeker moment, zo stel ik me voor, zegt Paulus tegen Onesimus: jongen, we moeten toch eens praten. Want er is nog iets in jouw leven wat niet goed zit. En dan begint Paulus over die relatie tot Filemon. We weten natuurlijk niet op welk moment Paulus Onesimus over deze dingen heeft aangesproken. Misschien is hij er al vrij snel over begonnen. Misschien heeft hij de tijd genomen om Onesimus eerst te laten groeien in het geloof. Maar op een bepaald moment is het onomkeerbaar. Onesimus, hier moet je wat aan doen. En zo kan het zomaar zijn in uw leven. Of in dat van jou. Dat er van die knelpunten zitten waarvan je weet, klopt niet. Dan kun je gewoon doorleven natuurlijk. Maar op zeker moment is het wel belangrijk om het toch onder ogen te zien. Natuurlijk, kies een verstandig tijdstip en vraag zo nodig hulp. Maar wat in Gods licht niet kan bestaan, daar moet je niet overheen blijven leven. Wat moet het voor Onesimus ingrijpend zijn geweest? Om Paulus, zijn geestelijke vader, en dat heerlijke werk in dienst van God achter zich te laten en terug te moeten naar Filemon. En ja, Paulus die heeft hem van alles en nog wat meegegeven. Paulus heeft hem goed gecoacht, heeft een geweldige brief meegegeven voor Filemon. Maar het moet nog wel gebeuren daar. Het hoge woord moet eruit, wat hij allemaal heeft gedaan. En Filemon mag dan wel een vriend zijn van Paulus. En als je zo die brief leest, ja, dan is dat in het Nederlands wat lastig weer te geven. Maar het is een vreselijk humoristische brief waarin Paulus speelt met woorden. En waarin je eigenlijk aan alle kanten de vriendschap tussen Paulus en Filemon proeft. Paulus, hij weet gewoon dat hij op zijn vriend kan rekenen. En dat hij zal doen wat hij vraagt. Maar Onesimus moet wel naar Filemon toe. En hij heeft niet alleen met Filemon te maken, maar ook nog met die omgeving. Bij wijze van spreken, de Rotary, de Upper Ten van de rijken van Colosse, waar Filemon een indrukwekkende plaats heeft. Die zullen dit niet pikken. Want zo ga je niet met slaven om. Stel je voor, als je slap bent in deze dingen, dan nemen ze allemaal de benen. Ik denk dat Onesimus om allerlei redenen lood in de schoenen gehad zal hebben en toch is hij gegaan naar Filemon toe. Ja, met die indrukwekkende brief van Paulus. Die brief van de ene vriend aan de ander. De christelijke broederschap. Zie je functioneren. Tussen twee haakjes. Als ik mensen op de Alpha-cursus heb, dan hoor je soms mensen zeggen dat ze na 3 weken al diepere gesprekken hebben en intiemere contacten dan in hun hele leven daarvoor. Want de wereld waarin we leven is zo verschrikkelijk oppervlakkig. Zo kaal, zo leeg. Wat is het dan bijzonder als mensen die de Heere kennen, inderdaad dat contact met elkaar zoeken. En dat het dan niet alleen gaat over de nieuwe auto en het nieuwe huis en dit en dat. Maar dat het gaat om wie God is. En als je elkaar van hart tot hart kent. En niet alleen met woorden, maar ook met de daad er voor elkaar bent. Als dat broeder en zuster in de kerk niet maar een mooie gewoonte is. En stijlvol aanspreken. Maar de werkelijkheid, dat je die ander ziet als je broer. Moet u zich voorstellen wat dat voor Filemon is als hij daar Onesimus in de ogen kijkt, die door de genade van God eveneens kind van diezelfde vader is geworden, dat deze machtige Filemon, die nietige, schuldige, weggelopen slaaf in de ogen kijkt en hem ziet als zijn broer in het vlees en in de Heere, staat er ook nog een keer bij, uitdrukkelijk. En dan voor Onesimus doen, alsof Onesimus een broer naar het vlees zou zijn, of een broer in de Here, zoals bijvoorbeeld Paulus. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Als we met deze ogen naar de mensen om ons heen kijken, dan verandert het een heleboel. Je kunt denken aan dingen wat verder weg. Als we die berichten horen over die drenkelingen die daar aanspoelen op dat eiland daar vlakbij Italië. Vele sterven in de zee. Elke dag opnieuw zoveel doden. En als je dan bedenkt dat het merendeel van die mensen christen is. Hoe praten wij over vluchtelingen? En zo kun je natuurlijk wel doorgaan. Maar het woord van de Here is radicaal. Je kunt niet dezelfde blijven. God doet onze ogen open voor Hem en voor die mens die naar zijn beeld geschapen is. En ieder van u heeft zo de eigen plek in het leven. We hoeven elkaar niet voor te schrijven wat we zouden moeten doen. Maar we moeten wel op de knieën. Zo vond ik het ook prachtig om te lezen dat Europarlementariërs, een klein groepje, samen bidden. En de een zit bij de socialisten, de ander is liberaal, een volgende christendemocraat en weer een ander is groen. In de praktijk van het leven gaat het alle kanten op. Maar de basis is hetzelfde. En je verwondert je wel eens erover, hoe kan dat nou allemaal? En je zou dat graag allemaal in de greep hebben. Maar als Paulus omgaat met zijn geestelijke broer Filemon, dan kiest Paulus ervoor om Filemon niet op te dragen wat hij zou moeten doen, maar om hem vriendelijk uitnodigend de weg te wijzen. In de lijn van het evangelie mogen wij leven. Als bedelaars die weten dat we uit onszelf niets hebben, maar dat de Heere rijk en genadig is. En zo mogen we er voor elkaar zijn, elkaar dienen in de liefde die de Heere wil schenken. Broeder, zuster, laat het woord van de Heere niet langs u heen glijden, maar kom tot Hem die woorden spreekt van eeuwig leven. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Groot en almachtig God, wij buigen ons voor u. Uw woord verkondigt ons dat u wil vergeven. Dat zondaren als Onesimus en andere verloren zonen thuis mogen komen bij u. Heren, wij bidden u. Wilt u alsjeblieft ons nabij zijn? En wilt u geven, heren, dat ook wij die gang mogen maken naar u. En doe ons alsjeblieft geloven dat uw vaderhart ook open staat voor ons. Ook al hebben wij zelf dat nergens aan verdiend. O Heere, geef dat we het evangeliewoord mogen geloven. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle ongerechtigheid. O Heere, raak ons aan en vernieuw ons leven. En help ons, Heere, om als christen ook te leven. U kent ook die knelpunten in ons leven. Waar we niet goed weten hoe we het aan moeten pakken. Heere, wilt u zelf ons leiden? Geef ons mensen die ons terzijde kunnen staan, zoals Paulus, die Onesimus mocht helpen om die moeilijke gang te maken. Heere, laat ons ook zelf zulke mensen mogen zijn. Betrouwbaar voor anderen, aan wie mensen hun ziel kunnen blootleggen in vertrouwen. Ja, Heere, help ons om voor elkaar echt een broer en een zus te zijn. Heere, wilt u maken dat de manier waarop we met elkaar omgaan ook een geweldige getuigenis mag zijn in de wereld. Dat rangen en standen, allerlei politieke overtuigingen en wat er al niet is dat mensen scheidt, overbrugd mag worden. Heere, help ons om vanuit die ene basis elkaar te zoeken. Heer, en help ons ook om punten op de i te durven zetten. Om er niet overheen te leven en niet langsheen te gaan als we anders over dingen denken. Maar laat het mogen gebeuren in de geest van de Heer Jezus Christus. Wilt u ons zo als kerken ook aan elkaar geven en ons dienstbaar laten zijn aan de samenleving. Heel in bijzonder hier in Veenendaal. O God, wilt u maken dat mensen die u niet kennen, de rijkdom van het evangelie mogen zien aan onze levens. We bidden u voor de slaven van deze wereld, vrouwen in de seksindustrie, waarvan een groot deel daar niet vrijwillig voor gekozen heeft. Heere, wilt u alsjeblieft hen raken met het evangelie en hen wegen wijzen om eruit te komen. En heer, als we met verslavingen zitten, of dat nu porno is of iets anders, Heere, wilt ons helpen om voor de draad te komen met de dingen die dwars zitten in ons leven. Waar we door geknecht worden, afgoden waardoor we bij u vandaan leven. O God, geef ons alstublieft mensen die willen helpen. En verlos ons van de boze Heere. Uit genade. We bidden ook voor onze jonge mensen die in zo'n verwarrende wereld opgroeien. Help ons om hen de weg te wijzen. Help ons om hen ook wat te coachen. Ook wat ruimte te geven. Help ons om mededogen te hebben. Als er keuzes gemaakt worden die wij niet zouden maken. Help ons om het evangelie van Jezus Christus te laten klinken. In woorden en in daden. Heere God, we belijden onze diepe afhankelijkheid van U. Uit onszelf wordt het niks. Wij zijn van nature onnut. Maar wilt U ons bruikbaar maken voor Uw dienst en Uw koninkrijk? Dat bidden we uit genade alleen. Amen. We mogen de Heere dienen met onze gaven. Daarna willen we Hem dienen met de lofslang. Want het is geweldig om deze God te mogen kennen. Dan ben je gelukkig te prijzen. Psalm 89, vers 7.
Thank you.
We mogen van hier gaan met de woorden van de Heere, de opdrachten die Hij geeft. Daarbij vergezelt Hij ons met zijn belofte van zegen. Als we gaan, mogen we in zijn kracht de zegen niet alleen ontvangen, maar ook doorgeven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geven u en jou zijn vrede. Amen.